Vorige keer waren wij in Matteüs 24, vorige keren zelfs, omdat we daar nou eenmaal een tamelijk systematische uiteenzetting vinden van achtereenvolgende gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in verband met de wederkomst van Christus en inderdaad in het algemeen in de bedeling van de volheid der tijden. Die bedeling die begint na het einde van de tegenwoordige, dat wil zeggen na de opneming van de gemeente. En voor dat doel waren we eerst in Daniël 9, omdat daar sprake is van die profetie over de 70 weken van Daniël en in bijzonder over de 70ste week van Daniël, dat wil zeggen een periode van 7 jaren die nog toekomst is en die van doen heeft niet met de gemeente, niet met de volkeren, maar met het Joodse volk, uw volk en uw heilige stad. Want als Gods werk aan de gemeente voltooid is, dan wordt het voortgezet alsnog aan het Joodse volk in de eerste plaats. En die periode van 7 jaar... na de opneming van de gemeente dus, begint met een periode waarin vrede zou zijn. Ik zeg het zo, zou zijn, want we hebben het gelezen zo in Daniël 9. En daarna een periode van strijd, van oorlog, van verwoesting heet het zelfs. Dat wil zeggen 3,5 jaar van vrede en 3,5 jaar van de grote verdrukking die zou wezen hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal, met de woorden uit zowel Daniël 12 vers 1 als uit Matteüs 24. En daarvan hebben we gezien dat die grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël, ter gelegenheid van het staan op de heilige plaats van de gruwel der verwoesting, waarvan Daniël gesproken heeft. En die dingen kwamen we tegen weer in Matteüs 24. Maar vanavond gaan wij naar Openbaring 6. En terwijl ik er naartoe blader, zeg ik dan maar weer wat ik wel vaker zeg, het boek Openbaring in zichzelf, daar kan men weinig mee, zegt men, geeft men toe. Maar het punt is natuurlijk dat men het boek niet zou lezen los van wat vooraf ging. En zeker niet los van het boek Daniël, waarop het min of meer een vervolg is en waarvan het min of meer een uitbreiding is. En dat maakt het een stuk makkelijker. Ik persoonlijk, maar misschien klinkt het arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik persoonlijk zeg wel eens, Openbaring heb ik nooit een moeilijk boek gevonden. Dan moet ik eerlijk zeggen, omdat ik het heel lang voor me uitgeschoven heb. Zo van, voor ik daaraan begin, dat lijkt me te moeilijk. Laat maar zitten, misschien kom ik er nog eens een keer. Maar toen ik er eenmaal aan begon, bleek het helemaal niet een moeilijk boek te zijn. Het nadeel daarvan is weer dat ik er dus zo goed als geen aantekeningen over in huis heb. Hebben ze nooit gemaakt, heb ik nooit nodig gevonden. Ja, een beetje wel, wat schriftverwijzingen. Maar in het algemeen niet. Want ja, het is het sluitstuk van de Bijbel. Je weet waar het naartoe moet gaan. Dat kan niet missen. Dat weet je uit de Oud-Testamentische profetieën in elk geval. En uit Matteüs 24 en nog zo wat specifiek profetische gedeelten in het Nieuwe Testament. Langzamerhand moet je toch weten waar het naartoe gaat en dan wordt het verhaal een stuk makkelijker. In Openbaring 6, waar wij van doen krijgen met een verzameling ruiters, paarden zo u wilt, want de ruiters worden nauwelijks beschreven, de paarden nog net wel, want ze krijgen een kleur. Achtereenvolgend. En als je de Bijbel niet kent, sowieso niks weet en je leest dat, dan denk je, wat moet ik hiermee? En dan roept men, nou ja, dat is natuurlijk Joodse symboliek. Openbaring is vol Joodse symboliek. En dan voegt men er niet eens meer aan toe wat men erbij denkt. Dat schijnt iedereen te begrijpen dan. Wij kunnen er niks mee en we begrijpen er dus niks van. Maar het aardige is dat als je aan de Joden daarna vraagt, punt 1 zeggen ze, welk boek? Hoezo Joods? Het is het Nieuwe Testament. Hoe Joods is dat? Nee, het valt te verdedigen dat het Joods is, maar het is makkelijker om het tegen te spreken. Er zijn veel meer argumenten voor. Al was het maar alleen omdat het niet in het Hebreeuws geschreven is, maar in het Grieks. Ja, maar goed, daar ga ik niet verder op in natuurlijk. Maar vraag dan eens aan een Jood of die het begrijpt. Het is toch Joodse symboliek? Nee, het is Bijbelse symboliek. En die is niet nieuw, want het is een symboliek die we in het Oude Testament net zo goed tegenkomen. En in hevige mate natuurlijk ook in het boek Daniël. Maar het mag helemaal niet moeilijk zijn. Mede omdat we weten waar het naartoe moet. Wij weten, komend vanuit de voorgaande Bijbelboeken, dat wil zeggen vanuit, laten we zeggen, de Nieuwtestamentische brieven, waarin we in het algemeen gemeentelijke waarheid uiteengezet vinden, althans Nieuwtestamentische, dan weten wij wat er nog komen moet hierna. Wij wachten allemaal op de zalige hoop en verschijning van de grote God, onze zaligmaker Jezus Christus. Dan wel, wij wachten op de wederkomst van Christus, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Ja, die ken ik aan mijn hoofd, omdat ze zo essentieel zijn natuurlijk. Dit was, de laatste was Handelingen 3. Dus we wachten op de wederkomst van Christus en de oprichting, althans openbaring, of hoe je het maar noemen moet, van zijn koninkrijk op aarde. En meer specifiek verwachten wij dus het aanbreken en aflopen van de 70ste week van Daniël. Want we zijn in het verleden niet verder gekomen dan 69 weken tot op Messias de Vorst, die geen koninkrijk zou hebben. Dus wij wachten daar nog op. Nee, niet al te actief misschien, maar dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel, je weet dat dat nog komen moet. Hoe gaat het nou verder? En er zijn natuurlijk volkstammen, denominaties. Hoe zeg je zoiets? Er zijn er natuurlijk velen die het Bijbelboek Openbaring aan de kant schuiven, zeggen, dat kun je niks mee, dat is te mystiek. Die laten het weg. En zeggen vervolgens, nou ja, al wat in het Oude Testament beloofd is, het is weinig van terechtgekomen. Of je moet het geestelijk toepassen op de kerk of gemeente, voelt me heet. Maar in ieder geval, daar komt verder niks letterlijks meer van terecht. Israël heeft geen toekomst, heeft men eeuwenlang geroepen in bepaalde kringen enzovoorts. En dit is het einde van het verhaal, we wachten alleen nog op de jongste dag. En de uitdrukking komt uit het Johannesevangelie, niet eens uit Openbaring, 20. En zo is men eraf. Maar neem niet weg dat wij wel degelijk wachten op de vervulling, letterlijk, van de oud-testamentische profetieën. Dat zijn er namelijk nogal veel. En van veel van die profetieën is het nogal onmogelijk om die te vergeestelijken. Ik bedoel, als er staat hoe het land Canaan verdeeld zal worden onder de stammen van Israël, van hier tot daar en van zus tot zo en dat voor die stam en die stam, dan zou ik niet weten hoe je dat geestelijk moet nemen. Toch? En om iets concreter te blijven, een 1000-jarig rijk, dat schijnt lang te zijn. 144.000 schijnt erg veel te zijn, dat is dus ook lang. Een getal, oneindig. En de schade die niemand tellen kan is dus even groot als 144.000 of 1000. Ik bedoel, wat wil je met je symboliek? Als het niet in de eerste plaats letterlijk is dat er een geestelijke betekenis achter steekt. Ja hoor eens, waarachter niet dan? Alles in de natuur, daar zit altijd zit iets achter. Het is niet voor niks gemaakt zoals het gemaakt is. Of zoals in de tijd de beroemde professor Bettek schreef, was de eerste zin van wat ik zijn beste boek vind. Eerste zin is, alles is symboliek. En zo is het maar net. En daarna legt hij het uit. Op alle terreinen, in de natuur, ook in het menselijk bedrijf, zelfs in de menselijke gestalte en de onderscheidende vormen daarvan enzovoort. Dat ligt uit hoe het is. In de architectuur, in de kunst in het algemeen. Alles zit altijd wat achter. Het is allemaal uitdrukking van meer onzienlijke dingen, van abstracte dingen, zo je wilt, enzovoort. Dat is altijd zo. Maar je zou het niet hebben als het ook niet gewoon letterlijk waar was. Ik zeg altijd, dat een appel niet ver van de boom valt, heeft gewoonlijk helemaal niets met appels te maken. En door de mand vallen heeft niks met mandjes te maken. Maar als er geen letterlijke appels zijn en letterlijke appelbomen, dan heb je de uitdrukking niet. Het kan alleen wat betekenen als het ook letterlijk wat betekent. Of betekende. En daar gaat het maar om, hè? Zo is het met de Bijbel ook. Uiteindelijk is het allemaal niet zo moeilijk. Leest u maar mee. Kom en zie, had ik bijna gezegd. Maar ja, zo eindigt vers 1 van Openbaring 6. Hè? Openbaring 6. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag, kom en zie. Dat is, als je het berijmt in een liedje, wordt het ook, kom maar eens kijken. Kom en zie, is de plechtige variant, idiomatisch. Kom en zie, kom eens kijken. En ik zag en ziet, dat wil zeggen Johannes deed dat, komen en zien. Namelijk, ik zag en ziet een wit paard, en die erop zat had een boog en hem is een kroon gegeven, en die ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. Punt. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En die erop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat ze elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. Punt. Meer niet daarover. Hè? En dan, en toen het de derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag, ziet een zwart paard. En die erop zat, had een weegschaal in zijn hand, enzovoort. En dan vers 7, daar komt dan nog eens een keer, vers 8, komt dan nog een keer een vaal paard. Een wit paard was het dus eerst, daarna een rood paard, daarna een zwart paard en daarna een vaal paard. Ik heb van hierpiek heb ik weinig verstand, dus ik kan het al moeilijk onthouden. Maar goed, hè. Een verzameling paarden met ruiters enzovoorts. Achtereenvolgens. Dan dat lijkt niet te begrijpen. En daarna krijgen we nog heel wat meer wat ingewikkeld is in de volgende hoofdstukken. Maar dat is, ja, omdat men niet bij de les is. Ik meen dat serieus. Het is niet zo moeilijk. Openbaring is niet moeilijk. Kijk, in Openbaring 1 vind je een presentatie van de Heer Jezus in één visioen. En de aankondiging van dat nu zijn heerlijkheid en daarmee zijn koninkrijk op aarde zal geopenbaard worden. Het koninkrijk van degene die dood geweest was en leeft. Ik hoop dat u dat hoofdstuk wel eens gelezen hebt, want dat staat er allemaal in. Hè? En bovendien degene die ons gemaakt heeft, die ons, want daar komen we vandaan uit die brieven, de gemeente, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1 vers 6. Nou, die koning en priester, die ene, die zal geopenbaard worden. Wordt aangekondigd. Maar voordat het gebeurt, krijgen wij in hoofdstuk 2 en 3 iets ertussendoor waarvan je ook dan denkt, wat moet dat nou toch weer? En begrijp je me goed, ik ga er gewoon, het is niet mijn bedoeling die brieven te bespreken. Zo moet u het ook niet zien, maar ik vat het even samen. Hè. Er komen daar 7 brieven achtereenvolgens. Parallel lopend aan 7 gouden kandelaar en 7 engelen en sterren en wat het maar was. Aan het eind van hoofdstuk 1. Er komen er 7 brieven achtereenvolgens. Waarvan je afvraagt wat het in vredesnaam hier in het boek Openbaring doet. En toch is het niet zo moeilijk. Het zijn geen profetieën, visioenen. Het is een briefje met wat gegevens. En je leest het en je denkt, wat moet ik hiermee? Nou ja, er staat af en toe zoiets in van, wie overwint, ik zal hem geven. En nog een keer, wie overwint, ik zal hem geven. Kortom, er staat er nog wel een paar keer. En die oren heeft om te horen, misschien wat aanbevelingen erin. Aanbevelingen die wij overigens in voorgaande brieven uitgebreider vinden en ook veel uitgebreider toegelicht. Zodat ik altijd de neiging heb meteen te vragen, wat moet je eigenlijk met die 7 brieven? Wat leren we eruit? En dan kun je wel gaan zoeken wat je eruit leert, maar dan zeg ik meteen, ja, maar dat leer ik uit andere brieven veel uitgebreider. En daarnaast hebben we al die uitspraken in die brieven waar we überhaupt niks uit leren. Of die onduidelijk zijn, omdat je niet kunt begrijpen waar het over gaat. Gij hebt al daar die de lering van Balaam houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Ja, dat zal wel, ja. Maar zal ik uit de brieven van Paulus dan voorlezen wat hij ervan zegt wat we allemaal in ons midden hebben? En wat er allemaal mis kan gaan? Ik bedoel, ja, dat zal wel, ja. Maar wat moet je dan met die brieven? Het is toch, het is echt niet zo moeilijk als je weet hoe het hele boek verder in elkaar steekt. Wat we hier vinden namelijk, is dat we in 7 achtereenvolgende brieven uiteengezet vinden de geschiedenis van onze bedeling. Sinds dat de Heer Jezus dood geweest is en leeft. Sinds hij is opgewekt dus, met de woorden uit hoofdstuk 1. Want ja, die ook de voorgaande Bijbelboeken zijn geschreven betrekkelijk kort na de opstanding van Christus. Dat wil zeggen in de eerste generatie, hoe lang dat ook geweest mogen zijn, van onze bedeling. En anders zeg ik gewoon de eerste eeuw van onze jaartelling. En hoe dan verder? Dan sluit het boek en dan zitten we in een gat. En dan zeggen wij, ja, dat is de bedeling der verborgenheid. Daar hoor je niks over. En toch horen we er wel wat over. Maar niet openlijk. En daarom vinden we de geschiedenis van onze bedeling vermeld in die 7 brieven. Op bedekte wijze. En al die brieven eindigen, wie oren heeft om te horen, die horen. Zo van, let op, want luister goed, er steekt iets achter. Het is maar niet een briefje aan Pergamus. Of een gelovigen in Pergamus. Wij weten trouwens niks van gelovigen in Pergamus. Nooit van gehoord. En voor zover we het toch weten, is het omdat hier een briefje is aan Pergamus op Openbaring 2 vers 12. En dan zeggen we, kijk, als er een brief aangeschreven wordt, moet er een gemeente geweest zijn. En wat je daaraan hebt, nou, dat is heel mooi. Dan kun je nog eens een reisje ondernemen onder het motto in de voetsporen van Paulus. En dan bezoek je de gemeenten in Klein-Azië, namelijk Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Is dan wat te zien? Nee, helemaal niets. Nou ja, er is wat te zien. Stenen. Scherven, die vind je overal. Ja, in West-Friesland wat minder, geloof ik. Omdat het daar allemaal wegzakt in de bodem, maar vooruit, hè. Maar dat is de gang van zaken. Wat moet je daarmee? Serieus bedoel ik. Niet om lelijk te doen, maar gewoon serieus. Wat moet je daarmee? Het antwoord is niks. Maar die brieven zijn ook niet geschreven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. Dat staat er ook niet. Ze beginnen ook allemaal anders dan welke andere brief in het Nieuwe Testament ook. En bovendien zijn ze officieel niet geschreven door enige apostel, ook niet door Johannes, maar door de Heer zelf. Ze onderscheiden zich dus nogal van al het andere. En ze beginnen niet met schrijf aan de gemeente of aan de heiligen die te Efeze zijn of wat het maar was. Maar er staat schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. U wil niet weten hoeveel daar al over gediscussieerd is. En getheoretiseerd over wat dat is, de engel van de gemeente van Efeze. Men kan er moeilijk wat anders van maken dan dat het de scriba is van de plaatselijke gemeente, want zo heet de secretaris van de kerkgenootschap. Dan heet hij ineens scriba, waarom weet ik niet, maar het heet zo. Maar waarom heet de man ineens een engel? Want engel betekent niet scriba, engel betekent boodschapper. En dan moet je dat omdraaien en zeggen, nou ja, hij is degene die de boodschappen ontvangt. Dus daar moet de post bezorgd worden en dat soort getheoretiseerd. Ik heb ook al eens horen uitleggen dat elke plaatselijke gemeente een eigen beschermengel heeft in de hemel. Want er staat toch de engel van de gemeente van Efeze? Ja, u lacht daar nou om, maar dat zijn serieuze commentaren, hoor. He? Ja, hoe serieus? Nou ja, goed. He? Met andere woorden, die brief is nooit op aarde bezorgd geworden. Het is ook niet een aparte brief, het maakt deel uit van dit boek. In werkelijkheid, het gaat om verborgenheid, want dat werd ook gezegd in de versie hiervoor, aan het eind van hoofdstuk 1, de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. En schrijf aan de engel der gemeente van Efeze, zodat de brief ook nog geschreven kan zijn aan een kandelaar. Als je goed hebt opgelet. Want de engel is kandelaar. Kandelaar is engel. Nee, wat we hier vinden namelijk is op een, in een bepaalde literaire vorm. Nou heb ik geen verstand van literaire vormen. Maar het is een literaire vorm waarin een stuk geschiedenis, een reeks van gebeurtenissen vermeld wordt. En het gebeurt in de vorm van een brief. Daar kan je voor kiezen. Zoals je een boek kunt schrijven in de vorm van een dagboek. Of zoiets. Maar een vorm van brieven is ook heel, heel populair. Zo van een briefwisseling tussen vader en zijn dochter of weet je veel wat. Maar het is allemaal verzonnen. Maar dat, en dan lees je die brieven waarin allerlei gebeurtenissen. Zo kan het. En hier wordt in de vorm van achtereenvolgende brieven, die bovendien geteld worden, zeven. Zeven dit, zeven dat, zeven zus, zeven brieven, allemaal parallel. Daar wordt de geschiedenis in besproken van onze bedeling. Maar niet zoals wij hem op school geleerd hebben. Want wij leerden op school nog geschiedenis in onze dagen. Want de geschiedenis van de wereld is niet belangrijk. Het gaat om de geschiedenis van hoe het verder gaat met de prediking van het evangelie. De geschiedenis van de gemeente op aarde. Dat is wat besproken wordt. En als ik het met een bekend woord moet zeggen, dan zeg ik gewoon, het is de kerkgeschiedenis. Nou ja, alleen maar de hoofdlijnen eruit, overigens. Niet de kleinere details, maar de lijnen in het algemeen. Zie? En als u mij vraagt, u hebt het niet gedaan, maar als u mij vraagt, zeg ik, en dat is de enige betekenis van die brieven ook. Je kunt bedenken wat je wil, maar het heeft geen enkele zin. Er zijn die zeggen, ja, het was aan gemeenten in het verleden. Nou, en dan? Wat staat erin? Je zal zo'n brief krijgen dan. Wat moet je er dan mee? Heb je dat wel eens geprobeerd? Dan krijg je zo'n brief. Van de Heer zelf nog wel. En dan maak je hem open. En dan lees je zo'n stukje. En wat moet je daar dan mee? En hetzelfde geldt voor degenen die zeggen, nee, maar het is niet voor het verleden. Het staat in Openbaring, omdat die brieven in de toekomst pas bezorgd zullen worden. Ze zijn in bewaring gegeven bij een engel. En als in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, in Efeze, Pergamus, Smyrna, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea, als daar weer gemeenten zijn dan worden die brieven bezorgd. En dan is mijn vraag, krijgen die andere gemeenten in hoe heet die plaatsen hier ook allemaal in West-Friesland? Krijgen die dan geen brief? En waarom dan deze zeven? En dan geldt hetzelfde verhaal. Je zal maar in die tijd leven. Je krijgt een brief van de Heer Jezus Christus. Dat is zo'n briefje. En je leest hem en wat staat erin? Wat moet je er dan mee? Geldt hetzelfde verhaal. Je komt er echt niet mee weg hoor. Je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, maar ik denk toch dat het zo is. Oké, dan zijn we daarover uitgepraat. Ik denk het niet. Ik zie het nut er ook niet van in. En het wordt ontkracht door de aard van de adressering. Het gaat om een brief met een verborgen inhoud. En wie het wil, wie oren heeft om te horen, wat maar zeggen, hè, die herkent het. En achteraf, want op voorhand is het niet te doen, denk ik. Maar achteraf is de hele gang van, laat ik het dan maar zeggen, de kerkgeschiedenis, is hier helemaal in te volgen. In verschillende periodes, maar je herkent ze zo zonder meer. En dat we in die laatste zitten inmiddels, daar ben ik inmiddels van overtuigd. Ik heb jarenlang vastgehouden van, we zitten in Philadelphia, maar dat is inmiddels wel voorbij. Het is Laodicea. Het is koud geworden, enzovoorts. Men heeft geen verwachting meer van de wederkomst van Christus, enzovoorts. Er is geen zendingsijver meer. Absoluut niet. De ijver die er tegenwoordig is, is er alleen voor organisatie. winstbejag. Men heeft van ons een bedrijf gemaakt, enzovoorts. En voor de heer heeft men geen belangstelling. Men hoopt dat die belangstelling heeft voor ons. Maar zelf heeft men geen belangstelling voor de heer. Dat is Laodicea, dat is precies wat in de laatste brief beschreven wordt. En daarvoor had je Philadelphia. Daar wordt gezegd, ik heb u een geopende deur gegeven, 3 vers 8. Ik heb u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want je hebt kleine kracht en je hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. En daarna worden ook tegenstanders genoemd enzovoort. Maar typisch, eind 18e eeuw, 19e eeuw, begin 20e eeuw. Waarin men terugkeerde, althans in bepaalde kringen, tot het woord van God, tot de Bijbel zelf. Profetieën ook weer ging bestuderen en bovendien de zending, de christelijke zending als het ware heeft uitgevonden. Nee, dat meen ik. Ja, dat is ook wel over. Het is tegenwoordig ontwikkeling, samenwerking, hoe heet dat, hulpverlening en weet je veel wat. En als de zendelingen gevraagd worden wat ze gaan doen, dan zeggen ze, nee, we gaan geen zieltjes winnen. We gaan, nee, dat is niet de bedoeling. En dat hoor je van zendingsgenootschappen zelfs in onze dagen. Ik bedoel, er zijn uitzonderingen op, maar ik generaliseer nu de algemene situatie, hoe die is. Je herkent het meteen. En in de brief daarvoor, die aan Sardis, dan zit je dus 17e eeuw en nog verder terug, herken je meteen de dagen van de reformatie. Dat mag helemaal niet moeilijk zijn. Wij, voor ons, evangelischen, zal ik maar zeggen, mag dat niet moeilijk zijn. Hè? Want er staat meteen, halverwege vers 1 van hoofdstuk 3, ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood. En woorden als, ik heb uw werken niet vol bevonden en dat soort dingen meer. Nou, dat is het precies, ja. Het heeft wel een naam, maar in werkelijkheid is het niet veel. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Zie? Staat ook bij dat men onbekend is met de wederkomst van Christus als zodanig, staat in vers 3. In Philadelphia staat dat niet. Daar is men er wel bekend mee en verwacht men dat. Maar hier in de dagen van de, zeg maar, de reformatie, gedacht aan wederkomst van Christus, was er absoluut niet. Er was ook geen kennis van. Ik zeg het niet verwijtend. Ik heb de brieven bovendien niet geschreven. Ik zeg het alleen als vaststelling van een feit. En het excuus is, ze hadden wel wat anders aan het hoofd dan uit te zien naar de wederkomst van Christus. Ik vind het geen goed excuus hoor, maar van mijn kant krijgen ze dat wel mee. Daar heb ik alle begrip voor. Maar niettemin, naar objectieve maatstaven, het was niet vol. De reformatie is, is halverwege gestopt, zal ik maar zeggen. Het is niet voltooid. Zoals het ook onder Israël ging, onder het oude verbond. Bij gelegenheid had je daar ook een grote reformatie, maar het was niet volledig. Het hield weer op. We waren al heel blij hoe ver ze gekomen waren en het werd vastgelegd en meteen weer en het werd weer bevroren. En dat heet dood zijn. Enzovoort. Het is heel gemakkelijk te herkennen. En dan betekenen die brieven dus ineens wel wat. Maar zoals gezegd, als je de kerkgeschiedenis niet kent, herken je het hierin ook niet. Het wordt niet van vooraf verteld. Maar achteraf zien wij dus dat de dingen toch gegaan zijn zoals de Heer van tevoren heeft vastgelegd. Met andere woorden, maak je niet bezorgd. Hij verbergt zijn aangezicht, maar maak je niet bezorgd. Hij weet wat er gebeurt. Hij houdt er zich ook mee bezig. Enzovoorts. En van ons wordt maar één ding verwacht, dat we trouw zijn aan hem. En dat legt dus deze twee hoofdstukken, deze 7 brieven, leggen dus de verbinding tussen de eerste generatie van onze bedeling, om zo te zeggen, en de wederkomst van Christus. Legt dus de verbinding tussen zijn eerste komst en tweede komst. Heb je dat? En als je bij zijn tweede komst aankomt, nou ja, dan gaat het over de openbaring van Christus als degene die op de troon zit en die het recht heeft om zijn koninkrijk te vestigen, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. Dat is hoofdstuk 4 en 5, waar omstandig de vraag gesteld wordt, wie is waardig? En dat is ook wel leuk hoor, wat er dan staat, hè? Want de vraag is wie is waardig om dat te doen. En dan staat er in 5, openbaring 5, vers 5. Een van de ouderlingen zei tot mij: ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda. En Johannes deed ook hier wat gezegd werd, zie. En hij zegt in vers 6, en ik zag en ziet. En wat zag hij? Een lam. En dan als je niet oplet, dan ben je de draad kwijt. Toch? Zie de leeuw, de stam van Juda. En Johannes keek en hij zegt, ik zie een lam. Dan denk je, nou is toch weer misgelopen. Dat is wat anders dan de engel zei, of dan de ouderling zei. Nou is het vaak anders dan de ouderling zegt, maar dat wil ik het verder niet met u over hebben. Moet ik u weer uitknippen, jongens. Maar wij worden geacht te begrijpen dat dat lam en die leeuw, dat zijn dezelfde. Dat is Christus. Hij was het lam dat geslacht werd. Maar is opgestaan uit de dood, dan kreeg je het lam staande als geslacht. Hoe je dat uit moet tekenen, weet ik niet. Maar ik begrijp wat de woorden betekenen. Het lam staande als geslacht, want zo wordt het dan voorgesteld, toch? Ja, zo staat het. Ik zag een lam staande als geslacht. Dat wil zeggen, hij was dood geweest en hij leeft. Uit openbaring 1, enzovoorts. Die is op de troon. En hij wordt vergezeld van de vier dieren die op een of andere wijze uitdrukking geven aan vier hoedanigheden van Christus. Daar ga ik verder niet op in, maar ze zijn een uitbeelding van een verheerlijkte Christus. Dat was al zo, omdat het er zwart op wit staat in de eerste hoofdstukken van Ezechiël. Dus ik laat het maar voor wat het is. En die 24 oudsten zijn gewoon een beeld van de gemeente. In de hemel, verbonden met Christus, verbonden met de troon. Enzovoorts. Ze zaten trouwens op tronen en zo is het maar net. Daar heb je de koningen en priesters die door hem gemaakt zijn. Uitbeelding van de gemeente, symboliek. Zie. Nou ja, en dan gaat het verder. De 24 oudsten zingen en ze, ter ere van het lam en zij zingen een nieuw lied, vers 9. En zeggen, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Zodat je meteen weet dat die 24 oudsten hier in de openbaring mensen zijn. Ze zijn gekocht uit alle geslachten, talen, volk en natie. Je weet dan meteen dat het de gemeente is, want de gemeente is gemeente uit de heidenen, uit alle geslacht en talen, volk en natie. En dat het dus niet een uitdrukking is over hemelse wezens in als zodanig, namelijk over engelen, want die zijn niet gekocht uit alle geslacht en taal en volk en natie. En het is ook niet Israël, want het is niet gekocht uit alle talen, geslacht en taal en volk en natie. Bovendien, dat is hier nog niet aan de orde. Israël is hier nog niet eens tot bekering gekomen, dus het kan het ook niet zijn. En dat de gemeente een gemeente is van eerstelingen en dus oudsten, want dat is wat de term in de praktijk inhoudt, ja, lijkt me een duidelijke zaak. En als de 24 zijn, dat is omdat ze een dubbel deel ontvangen. De gemeente ontvangt een dubbel deel, dan is het niet 12, maar 24. En ja, kan ik wel uitgebreid uitleggen, maar dan ben ik buiten de orde van ons eigenlijke onderwerp nu. Hè. Maar het mag helemaal niet moeilijk zijn. Nou ja, en dan begint het. Dan is vastgesteld wie er op de troon zit, wie de macht heeft en wie het recht heeft om die aarde aan zich te onderwerpen. En in het algemeen de heilsgeschiedenis voorgesteld door een boek te voltooien. Heb je dat nog? Een boek dat zich ontrolt, want het is een boekrol uiteraard. Hè? Een zich ontrollend boek is de uitbeelding van de voortgang van de geschiedenis. Dat is bekende symboliek. Als iemand het Joods noemt, vind ik ook best. Maar het is bekende symboliek. En dus de geschiedenis ontrolt zich. Dat is de term die wij ook ervoor gebruiken. En we denken niet aan een rolletje plakband of closetpapier, zuster. Nee, aan een boekrol uiteraard. Hè? Nou goed. Dat is wat het is. En de boek moet open en er wordt uitgebeeld door het verbreken van die zegelen. Ze worden genummerd, het gaat op volgorde. Dat mag dus ook al niet moeilijk zijn. Toch? En we weten eigenlijk ook nu al, na zo'n inleiding, weten we eigenlijk al op welk tijdstip in de heilsgeschiedenis we zijn aangekomen. Na de opname van de gemeente en voor de bekering van Israël. En meer specifiek blijkt, maar dat laat ik u nu zien, dat we hier in Openbaring 6 terecht zijn in de 70ste week van Daniël. En in hoofdstuk 7 zijn we er alweer voorbij. En dat is makkelijk herkenbaar. Leest u maar mee. Het land begint de zegelen te openen. De eerste. En dan staat er, ik zag en ziet een wit paard en die erop zat had een boog. Ik vind altijd een zoekplaatje, want wat had hij nou niet? Ja, hij miste de pijl. Hij had wel een boog. Boog is in het algemeen de uitbeelding van kracht. Macht, dat is het. De symboliek. Mag niet moeilijk zijn. Kent u, hoe was dat verhaal? En die namen kan ik niet meer onthouden, jongens, van die oude Grieken. Hoe was dat ook weer bij in de geschiedenis van Homerus enzovoort? Over wie de boog kon spannen, die kreeg het koninkrijk of de dame. Dat weet ik niet meer, misschien wel allebei, hè? Toch? Wie is er sterk genoeg dat hij de boog kan spannen? Een latere variant is die van wie is sterk genoeg om het zwaard, Excalibur, dat is minder lang geleden dit, om het zwaard uit de steen te trekken. Enzovoort. Maar het is hetzelfde idee. Wie is krachtig genoeg? En als iemand een boog heeft als attribuut in de beeldende kunst en dus in de symboliek, want dat is wat beeldende kunst geacht wordt te zijn, tot voor kort althans. Maar daarna is geen beeldende kunst meer. Is het gewoon appelen. Maar goed, hè. Maar als iemand als attribuut een boog bij zich draagt, is de uitbeelding van de kracht die hij heeft. Dus is iemand met grote kracht, grote macht. Dat is wat het is. En de makkelijke route is dit. Een boog is een wapen, maar als je geen pijlen hebt, dan is het geen oorlog. Ik vind die iets te kort door de bocht, maar je komt bij dezelfde conclusie terecht. Dus ik reken hem dan toch maar een voldoende, net. Hè? Ja. Gaat die weer. Ik zag een wit paard en die erop zat had een boog. Dan was het niet Sinterklaas, want die heeft geen boog. Precies. Ja. Dus hij had een boog en hem is een kroon gegeven. Nou, dat mag ook niet moeilijk zijn. Het gaat dus om heerschappij. Met grote kracht. Want daar leidt dat toe, hè? Iemand met grote kracht heeft al gauw een koninkrijk, toch? Maar goed. Er wordt geheerst. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. Dat betekent sprake van een rijk of zo dat zich uitbreidt. En met grote kracht. Daar zitten we nou precies op te wachten. Want dat is wat Daniël had aangekondigd. Een wereldrijk. In de dagen van de wederkomst van Christus. Het antichristelijke wereldrijk. Het rijk van de hoorn. Welke hoorn het maar was, dat doet er nou niet toe. Welk hoofdstuk van Daniël, of het nou hoofdstuk 7 was of 8. Allebei, die ene grote hoorn. Die was klein, maar die werd groter en groter. En hoorn staat ook voor koningschap. Daar zitten we op te wachten. Maar ik lees eerst verder. Dan staat er, toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom eens kijken. En een ander paard ging uit dat rood was, en die daarop zat, werd, en macht moet je even overslaan, als het even kan, want het staat schuin gedrukt, werd gegeven de vrede te nemen van de aarde en dat zij elkaar zouden doden en hem werd een groot zwaard gegeven. Nou is het wel oorlog. Toch? Ja. Nou kijk, en ik zal het niet te moeilijk maken. Als nou in vers 4 staat, hem werd gegeven de vrede te nemen van de aarde En we concluderen dat dat rode paard een beeld is van oorlog. Zonder te vragen, wie is die ruiter? Nee, we hebben de vraag geïmpliceerd. We hebben geïmpliceerd dat de vraag was, wat is die ruiter op dit rode paard? En we antwoorden, het is oorlog. En hierna wordt het nog hongersnood en dood, die andere twee paarden. Dat wil zeggen, het is niet iemand, het is iets. En dan schiet je een end op, want er is al, er komt een oude zin weer, u wil niet weten hoeveel discussie er al geweest is over de identiteit van de ruiter op het witte paard. Over die andere hebben ze het nooit. En er komt wat erbij staat, want het is oorlog. Want staat er, moet ik even zoeken. Het heet in vers 8, zwaard, honger en dood. Dat zijn paard nummer, of ruiter nummer 2, 3 en 4. Zwaard, dat is dus krijgen, oorlog. Honger en dood. Dat wil zeggen, het is niet iemand, maar het is iets. En nu is de vraag, maar wat is dan, niet wie, wat is dan die ruiter op het witte paard? En dat is makkelijk genoeg. Vrede. Daarom ontbreekt de pijl. En daarom is hij wit. En dan begrijp je vers 4 ook. Want in vers 2 staat dan, er kwam vrede. En daarna zegt vers 4, ander paard ging uit dat rood was en die erop zat, werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. Moeilijker is het niet. Met andere woorden, dat eerste, die eerste ruiter, want dan gaat het natuurlijk om de eerste ruiter, dan wel dat eerste paard, is een uitbeelding van vrede. Een rijk van vrede, een koninkrijk waarin vrede heerst. Die meteen vragen, wie, wat? Het gaat om de beginselen waarmee dat koninkrijk geregeerd wordt. Vrede heerst, het ideaal van alle volkeren. Er komt alleen nooit wat van terecht. Zolang er haat en neid is tussen de diverse stammen, volkstammen. En ik heb het niet alleen over Tjaad en Kenia. Maar vooruit. Er komt van vrede niks terecht. Maar in gedachten is vrede het ideaal enzovoort. Nou, dat gaat een keer komen. Toch? Maar als het er is, komt er daarna toch oorlog. Dat wil zeggen, de vrede wordt genomen van de aarde. En wanneer en waar dat is, ja, dan weet je toch waar je bent. In de heilsgeschiedenis. Wat de eerste opstanding van Christus in hoofdstuk 1. We hadden de geschiedenis van de gemeente in hoofdstuk 2 en 3. We hadden in hoofdstuk 4 de vaststelling wie de macht heeft en wie het recht heeft om zijn koninkrijk te vestigen in de schepping als zodanig. Wie er op de troon zit, namelijk het lam, namelijk de leeuw en de stam van Juda enzovoort. Dat gaat nu gebeuren, dus wat gebeurt er dan? De 70ste week breekt aan. Maar de 70ste week begint met vrede. Hij zal de velen, hij zal met de velen een verbond sluiten. Bekrachtigen, ondertekenen. Weet u nog, we hebben het er uitgebreid over gehad. Nou, hier heb je die vrede. Op andere plaatsen staat, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. 1 Thessalonicenzen 5 meen ik. Wanneer ze zeggen, vrede en zonder gevaar, zal er haastig verderf en overkomen. Ik heb het niet besproken nu, maar ik heb het besproken in verband met de vijfde bedeling nog. Omdat we in 1 Thessalonicenzen 4 van doen hebben specifiek met het einde van onze bedeling, de opname van de gemeente. Maar het gaat meteen verder met, en wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, niet wij, zal haastig verderf hen overkomen. En de vrede is de eerste helft van de 70ste week, maar daarna krijg je de oprichting van de gruwel der verwoesting, en dan wordt het oorlog, verwoesting, 3,5 jaar tot het eind van de 70ste week aan toe. En dat is wat we hier uitgebeeld vinden. Is niet moeilijk. Dus, die eerste ruiter stelt voor de vrede. De tweede ruiter stelt voor oorlog. suggererend zelfs burgeroorlog. Een strijd in het land, want begrijpt u, het staat er niet bij. Maar als wij concluderen dat het gaat over de 70ste week van Daniël, dan zijn we nergens anders dan in de Joodse staat. Want 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En in het midden van de week staat die gruwel der verwoesting in de heilige plaats, enzovoorts. Zie? Dat dit koninkrijk van vrede ook zijn invloed heeft, dat wil zeggen gevestigd wordt buitenslands, ja, ongetwijfeld. Maar dat is niet waar het primair over gaat. Nou goed. Daarna staat er in vers 5, en toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie, en ik zag en ziet een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. Volgende vraag, als iemand een weegschaal in zijn hand heeft, waar is het dan de uitbeelding van? Ik hoopte dat iemand dat zou zeggen, zuster, want het is correct. Gaat over recht. Het wegen van argumenten voor en tegen. Het ieder zijn deel geven. Recht doen. En de weegschaal hoort ook recht te hangen. Ik heb alleen nooit begrepen waarom de juffrouw die weegschaal vasthoudt een blinddoek voor heeft. Want het suggereert dat ze toch niet helemaal weet hoe die weegschaal hangt. Maar vooruit, hè. Nee, het betekent zonder aanzien des persoons. Maar goed, ik zie er altijd wat anders in. Ik zie er altijd in dat het recht ook maar krom is bij ons. Hè? Maar goed. Dat is de normale betekenis. Hier vinden we een andere betekenis. Die ervan afgeleid is overigens, want het heeft nog steeds van doen met ieder zijn deelgeven. Maar nu gaat het niet over het recht, maar nu gaat het over het leven als zodanig. Voedsel namelijk. En dat het zo is, hoef ik niet te verzinnen. Het staat er gewoon achter. Want er staat, en ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei, een maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning en beschadig de olie en de wijn niet. Dat zijn heel grote prijzen. Heel hoge prijzen. Nou schrikken wij niet van hoge prijzen, want we zijn eraan gewend, hè, met ons belastingklimaat. Dat klimaat, die klimaatsverandering, daar hoor je nooit iemand over haast, hè. Gaat gewoon door, geen actiegroepen, niks, hè. Maar die maar even terzijde. Maar dit soort uitdrukkingen vind je ook, wel was het in Jesaja, staat dat ook, hè. Komt en koopt zonder geld en dat soort dingen. De woorden van deze strekking, van die weegschalen, van die prijzen, worden in het Oude Testament ook gebruikt, expliciet ter beschrijving van de hongersnood. Nou, daar moet je in weten. Dus als je het hier tegenkomt, weet je waar het over gaat. En men is dus zuinig. Het eten is op rantsoen. Uitgebeeld in een weegschaal, als u mij vraagt, dat zo kun je het zeggen. Maar beeld is duidelijk genoeg. En waarom ook niet? Als het oorlog is, dan wordt het al gauw hongersnood. Naar Bijbelse maatstaven in de eerste plaats, doordat het land de oogst verwoest wordt door legers, maar daarna ook doordat men geen tijd heeft om het land te bebouwen, want er moet gevochten worden, enzovoorts. Dat is toch de gang van zaken? Nou ja, er kan niet gewerkt worden, dus nou ja, dan krijg je dit. Ik wou zeggen, denk maar aan de hongerwinter, maar die hebben u niet meegemaakt. Nee. Hè? Wel?
Nee.
Oh. Nou ja. Ik kom er vandaan uit de hongerwinter. Maar het goede doet er nou niet toe. Maar dat is wat het is. Een paar jaren oorlogsvoering en oorlogsindustrie. En hebben we het nog niet eens over de zoveel die omkomen in zo'n oorlog. Dan betekent het dat de economie in ieder geval de voedselvoorziening te wensen overlaat. Om het maar netjes te zeggen. Oorlog. Zie? Dat is wat hier gezegd wordt. Dus oorlog, hongersnood en daarna vers 7... En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zei, kom en zie. En ik zag en ziet een vaal paard, dat betekent kleurloos eigenlijk. Dan is het grijs, legt men ons uit. Maar vaal betekent eigenlijk kleurloos. Als iets faal wordt, dan verdwijnt de kleur. Maar als kleur verdwijnt, verdwijnt het leven, is eigenlijk het idee. Het leven verbleekt. Dat is poëtische taal, maar de Bijbel is vol van dit soort poëtische taal. En wij noemen het al gauw symboliek. Maar goed, ik zag en ziet een vaal paard en die erop zat, zijn naam was de dood. Valt niks te raden, staat er gewoon bij. Oorlog, honger en dus dood. Let op de klimmende schaal. Het is eerst oorlog, daarna komt er honger bij en het leidt uiteraard tot de dood. De werking, de macht van de dood. En er staat, en het dodenrijk, Hades, de hel. Dat is niet de poel des vuurs, maar het dodenrijk. De hel volgde hem na. En hun meervoud, de vier bij elkaar, in de praktijk de laatste drie alleen, maar dat maakt nou niet uit. Hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde der aarde of van het land, met zwaard, met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Of dat letterlijk is of overdrachtelijk, dat maakt mij niet uit. Kan overdrachtelijk ook, want als je in dit soort visioenen terechtkomt, dan zit je ook al gauw weer in Daniel en daar. En andere profetieën trouwens, waar de volkeren der aarde worden voorgesteld door beesten. Maar goed, die ga ik niet uitleggen, dat vind ik nou niet nodig. Maar het moet duidelijk zijn dat we met die eerste ruiten terecht zijn in de eerste helft van de 70ste week van Daniel, vrede. En daarna bij nummer 2, 3 en 4, de rode, de zwarte en de vale, zijn we terecht in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Verwoesting, haastig verderf. En daarmee zijn we dus feitelijk aan het einde van die 70ste week van Daniel. Dat wil zeggen, nou zijn we eigenlijk op het tijdstip aangekomen van de verschijning van de Heer op de Olijfberg ter gelegenheid van de ultieme verwoesting. De uiteindelijke verwoesting, want er zou verwoesting zijn tot het einde toe, weet u nog? Daniel 9, vers 27. Op dat tijdstip komen we nu aan. En dan kijken we even of het klopt. Dan komen we bij het vijfde, de vijfde ruiter. Het is geen ruiter natuurlijk, een vijfde zegel. Toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. En ze riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En, nou ja, zal ik het maar weer laconiek zeggen dan. We zijn bij een nummer 5 aangekomen, want ze worden genummerd, hè. 1, 2, 3, 4, 5. We zijn bij een 5 aangekomen en we mochten verwachten dat nummer 5 een beetje buiten de reeks valt. Ja, die is toch langzamerhand wel duidelijk, hè. De 5 valt buiten de reeks. Is van andere aard, hoort er wel bij, maar staat er tegenover. 5 staat altijd voor de verborgene dingen. Dat klopt, want we krijgen hier niet een blik op aarde als zodanig. Ik ga ook niet zeggen waar die blik dan wel is, want ik denk dat dat de verkeerde vraag is. En anders zeg ik, het is een blik gewoon in het visioen. Men kijkt erin en wat ziet men? De zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Dat zijn letterlijk martelaren. Want het woord martelaar betekent eigenlijk, oorspronkelijk eigenlijk, betekent het getuigen. Het heeft later een andere betekenis gekregen, omdat getuigen gedood werden. En dat heet dan de marteldood. Maar het werkwoord martelen zou eigenlijk moeten betekenen getuigen. Want dat is wat het Griekse woord betekent. Hebben jullie die nog? Tot zover. Maar in ieder geval, zij zijn gestorven. Ik noem het toch maar gewoon de marteldood. In welk opzicht dan ook. Zij zijn gedood om het woord Gods, namelijk om de getuigenis die ze hadden. Zij getuigen van het woord Gods. En ze zijn omgekomen in de dagen van de 70ste week van Daniel, blijkbaar. Maar niet daarna, we zijn daarin. Of aan het eind daarvan. En aan het eind van de 70ste week van Daniel wordt de vraag gesteld: maar hoe nu met diegenen die gestorven zijn? Zij waren gelovigen. Zijn de marteldood gestorven? Hoe nu verder? Je zou bijvoorbeeld kunnen verwachten dat aangezien dit het tijdstip is van de wederkomst van Christus, dat ze misschien zouden opgewekt worden of zo. Ze waren immers trouw geweest aan het woord van God. Niet dan? Nou ja, dat zou je misschien kunnen verwachten, maar je kan er natuurlijk ook even naar vragen. Want inmiddels hebben wij dus die martelaren in beeld, we praten erover. En onze vraag is, wat gaat er met ze gebeuren? Nou, dat wordt hier door hen zelf gevraagd in dit visioen. Zij riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, zijn gelovigen dus, hè? Oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? En het antwoord was: het duurt nog even. Toch? Want zij zouden nog een kleine tijd rusten. Vers 11. Totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Want het punt is dat aan het eind van deze grote verdrukking de verdrukking niet afgelopen is. Weliswaar over de Joodse staat. Maar zoals ik eerder uitgebreider uiteen heb gezet, er volgen nog enige decennia. Daar gaat het niet meer specifiek om de Joodse staat, maar wel om de overige volken. Want die verdrukking zou komen over heel de wereld. De verdrukking van die dagen uit Matteüs 24 is weliswaar ten einde. En je vraagt je af, zullen ze niet opstaan nu om het koninkrijk op aarde de 1000 jaren binnen te gaan? Het antwoord is nee, want het mag dan zijn dat de 70ste week ten einde is, maar de verdrukking als zodanig is nog niet ten einde en daar wacht het op. En dan zullen ze alsnog opstaan. Dat staat er niet bij, maar het staat een paar hoofdstukken verder. Want dat staat in, kan dat nog? Nou, probeer het maar. Er staat in Openbaring 20, in vers 4. En op, daar zijn we aangekomen aan het eind van heel die bedeling. Dat wil zeggen bij het begin van de 1000 jaar. En dit is ook het schriftgedeelte waarin die 1000 jaar expliciet als 1000 jaar genoemd wordt. De 1000 jaren van het binden van Satan. En dat wordt hier genoemd in vers 1, 2 en 3 van Openbaring 20. En we staan aan het begin van de 1000 jaren, want het eindigt met: daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Dat tijdstip ben je dan. Kortom, het tijdstip dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, waar we het vorige keer over gehad hebben. Het einde van het oordeel over de volkeren en wat het maar is. En dan staat er: en ik zag tronen. En zij zaten op dezelfde, dat wil zeggen, er zaten er op die tronen. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. Precies zoals in hoofdstuk 6 waar we vandaan komen. Alleen staat er nu ook bij: en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. En dat staat er hier wel bij, omdat beeld en beest weliswaar in de 70ste week al aan de orde zijn vanaf het midden, maar ze worden ons in Openbaring pas geïntroduceerd in hoofdstuk 13. Maar dan ben je hier weer voorbij, dus nou kan het genoemd worden. Ze hebben het beest en deszelfs beeld niet aangebeden, ze hebben niet geknield voor de gruwel der verwoesting, of wat het maar was, waar hij maar stond. Ze hadden het merkteken niet ontvangen, ook uit hoofdstuk 13, aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden. Ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren en zij leefden. Dat wil zeggen, zij stonden op uit de dood en heersten als koningen met Christus. En niet vragen hoe lang. Want dan krijg je nu het verkeerde antwoord. Er staat namelijk de 1000 jaren. Maar de 1000 jaren is niet de tijdsaanduiding. Ze eerste met Christus 1000 jaren. Ze eerste met Christus. In die 1000 jaren, dat wil zeggen, ze waren voor de 1000 jaren gestorven. Nu breken de 1000 jaren aan, worden ze opgewekt en krijgen alsnog deel niet meer aan het koninkrijk. Ja, ze gaan erin, maar ze krijgen zelfs deel aan die tronen uit het begin van dit vers. Kortom, dit zijn de martelaren uit de grote verdrukking. Inclusief degene die kwamen uit die 3,5 jaar van verdrukking over de Joodse staat. Dat wil zeggen de eerste 3,5 jaar van de verdrukking als zodanig. Zie? En op dit tijdstip, aan het begin van de 1000 jaren, staan ook de martelaren op uit de 70ste week van Daniël. En als je, ik ga meteen nog even door, die zit nou gespannen te luisteren, als je niet in de gaten hebt dat de 1000 jaren en de 70ste week niet op elkaar aansluiten, als je dat niet in de gaten hebt en ze liggen tegen elkaar aan, zijn deze twee schriftplaatsen niet meer te verklaren. Hoezo moeten ze nog wachten op anderen? Wat is het tijdstip dan waarop dit gebeurt in hoofdstuk 6? Waar is dan nog op te wachten? En als je het verkeerd doet, dan denk je zelfs, nou, dan gaat het dus kennelijk niet over de 70ste week van Daniël. Of zo. En dan raak je kwijt en weet je niet meer waar je zit in hoofdstuk 6. Laat het maar goed tot u doordringen. Dan krijg je echt problemen. Maar zo is het makkelijk te begrijpen. Je bent het eind van de 70ste week. Worden nou die martelaren uit die grote verdrukking opgewekt? Antwoord is nee. Dat is pas 33 jaar later. Of hoeveel dan het maar is. Want het gaat mij niet om die 33. Dat is pas aan het eind van de hele periode als zodanig. Aan het eind van die bedeling. En zoals onze bedeling eindigt met de opname van de gemeente, dat wil zeggen ook met de opstanding van degenen die in Christus ontslapen waren, opdat ze deel zouden krijgen aan de heerlijkheid van Christus, zo eindigt die zesde bedeling ook met de opstanding van degenen die ontslapen waren. Dat was niet de bedoeling, want binnen een generatie zou het voltooid worden. Ze zouden niet overlijden, was de bedoeling. Maar ze werden ter dood gebracht. Niettemin, de Heer wekt ze aan het eind van die bedeling op. Ze waren trouw, ze hebben geloofd in de Heer Jezus, ze hebben hem gepredikt als de koning der koningen en de Heer der heren. Gaan ze dan het koninkrijk binnen? Ja, wisse waarachtig wel. De dood is overwonnen. En dus gaan ze de 1000 jaren binnen en hebben daar in de 1000 jaren deel aan de heerlijkheid van Christus. En daarna ongetwijfeld ook, maar daar gaat het niet over. Hebben we die nog? Mooi, dan gaan we nu eerst pauzeren. Ja, ja.
De martelaren dus uit die grote verdrukking. Zijn dat Joodse mensen of zijn dat ook mensen uit de volkeren die op de prediking van de 44.000 gekomen zijn?
Dit is een goeie, dat is een goede vraag, ja. Het meeste, ja, de Bijbel zegt het niet, maar het meest voor de hand ligt dat deze martelaren uit Openbaring 6 zijn uit de Joden. Omdat in die dagen officieel, naar Gods maatstaven, het evangelie slechts gepredikt wordt aan de Joodse staat, desnoods aan het Joodse volk, maar in ieder geval aan Juda. Want de bedoeling is dat eerst Juda, het Joodse volk, tot geloof komt. Vandaar dat, maar dat zien we later in hoofdstuk, wat het maar was, in hoofdstuk 11. Vandaar dat inderdaad het evangelie eerst gepredikt wordt, maar door twee getuigen op hele wereld. Alleen in de straten van Jeruzalem. Want daar gaat het om. Later pas, na de 70ste week van Daniël, maar dat is hoofdstuk 7. Daar hoop ik vandaag nog terecht te komen, vanavond. Vinden we dan de bekering van heel Israël als zodanig en de verzegeling van 144.000 dienstknechten gods die het evangelie zullen prediken. Die hebben een speciaal zegel. Ik denk dat die niet gedood worden of kunnen worden. Dat lijkt mij de betekenis, althans de praktische toepassing daarvan te zijn. Maar het resultaat is wel degelijk dat de mensen tot geloof komen in het algemeen. En ook trouw daaraan zijn en dus dat woord ook prediken en gedood worden. En dan kom je dus terecht bij martelaren uit de verdrukking, maar inderdaad ook uit de heidenen. De prediking van het evangelie is namelijk nooit specifiek voorbehouden aan een volk, een stam of wat het maar wezen mag, maar aan alle gelovigen. Dat één specifiek volk dat als eerste verantwoordelijkheid heeft, dat is ongetwijfeld zo. Maar het lijkt mij zo te zijn, ik weet het niet 100% zeker, maar het lijkt mij zo te zijn dat die 144.000 verzegeld zijn en dat het betekent dat hen niets kan overkomen, dat ze zo onschendbaar zijn, net als de twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Nog even over Openbaring 6 vers 9, daar staat, ik zag onder het altaar de zielen, dergenen die gedood waren. Een ziel is gewoon een mens, in dit geval, het had nog een beest kunnen zijn ook, maar een ziel is gewoon een mens, moeilijker is hij niet. En het altaar is de uitbeelding, de Bijbel door, van de dienst aan God, van de goede werken waarin wij als wedergeborenen zouden wandelen, enzovoort. Maar ook in het Oude Testament kom je het al zo tegen. Een altaar is symbool voor, enzovoort. Je vindt een altaar trouwens ook onder de klassieke 48 sterrenbeelden. En ook daar is het de uitbeelding van de dienst aan God. Het altaar wordt trouwens ook in het Nieuwe Testament een paar keer genoemd, slechts in deze betekenis. Dat wil zeggen, er is niet eens een letterlijk altaar, maar er wordt er een genoemd overdrachtelijk. Het is het ene woord ter aanduiding van alles wat de dienst aan God betreft. En degene die het altaar dienen, worden geacht ook van het altaar te eten. En dat betekent dat degenen die God dienen, worden dus ook van Gods wegen onderhouden. Dat is wat het betekent. Je vindt de uitdrukking in 1 Korinthe. Moet ik even spieken. 1 Korinthe 10 is het. Dacht ik. Ja. Waar staat in 1 Korinthe 10 vers 18... Kijk eens even naar Israël, naar het vlees. Kijk eens naar het vleeselijke Israël. Durf het haast niet te zeggen, maar het impliceert dat wij zelf die kijken geestelijk Israël zijn, maar vooruit. Maar kijk eens naar Israël, het natuurlijke Israël, onder het Oude Testament. Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Ze eten namelijk een deel van wat op het altaar gegeven werd, van de offers. Namelijk, ze leven daarvan, enzovoorts. En hebben daar gemeenschap mee. En daarna sla ik maar meteen een eind om terecht te komen in Hebreeën hoofdstuk 13 is het, meen ik. Ja, Hebreeën 13, vers 10... waar staat, wij hebben een altaar. En omdat we er geen hadden, hebben we er een gefiguurzaagd en in de kerk gezet. In de Rooms-Katholieke kerk heet het een altaar, toch? Maar goed, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Het is lastig snel uit te leggen, omdat het een uitspraak is, helemaal aan het eind van dit van deze brief, met veel verwijzingen naar de symboliek zoals die voorkomt in de eredienst onder de wet. En hier vinden we het begrip tabernakel genoemd als samenvatting van alle oudtestamentische inzettingen. Waar wij niet onder leven, is de strekking van Hebreeën, van deze brief dus. En de schrijver zegt hier, degenen die onder het oude verbond zich plaatsen, die de tabernakel dienen, hebben geen recht, macht is recht in de Statenvertaling, hebben het recht niet om te eten van het altaar waarvan wij eten. Hebben jullie dat? Wij leven namelijk als het goed is onder het nieuwe verbond en uit de zegeningen daarvan. En de Bijbel zegt hier, degenen die zich onder de wet plaatsen, hebben niet het recht om aanspraak te maken op de zegeningen van het nieuwe verbond. De Heer staat dat ook niet toe. En dat zie je in de praktijk ook, want degenen die de wet claimen als leefregel, hebben in de praktijk ook geen toegang tot eeuwig leven in de praktijk en geen toegang tot vergeving, tot genade enzovoorts. Die lopen dus altijd gebukt onder schuld. Ze voelen zich altijd tekortschieten. Dat is ook zo, dat is ook zo. Naar de normen van de wet schieten mensen namelijk altijd tekort. Maar de weg naar genade is afgesloten. Vandaar dat je in die kringen dus ook altijd weer die discussie hebt over hoe ruim het aanbod van genade mag zijn in de prediking. Als u die begrijpt waar ik het over heb, ik ga het niet uitleggen. Ik ga niet spreken over hoe dat dan gaat in andere kringen. Maar dat is de discussie dan. Hè? Er is wel genade, maar mag je dat wel aan iedereen aanbieden? Het moet moeilijk blijven. Zo van, het is er wel, maar je mag er niet aankomen. Zoals die predikant zei, daar was ik bij. Die zei, er staat wel de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, maar dat betekent niet dat je het zomaar mag aanpakken. Zei hij. En ik bleef rustig zitten. Ik denk, ja, wat moet je? Ja. Ja. Toen maar. Was op een begrafenis, ja. Nou goed, het doet er nou verder niet meer toe. Maar altaar dus als uitbeelding van dienst aan God. En onder het altaar wil zeggen onderworpen aan de dienst aan God. Dat is de normale positie van een gelovige. Ook wij zijn onder het altaar. Niet omdat we dood zijn, maar omdat wij een altaar hebben. Dat wil zeggen, we hebben een dienst onder het nieuwe verbond en onder leiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat geldt voor deze mens ook, hè. Maar goed, dat lijkt me wel genoeg. Daarna komen wij terecht in 6 vers 12. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, want daar waren we aan toe. En ziet, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Dat is weer aardbeving dus. En ongeacht wat die woorden nou allemaal precies betekenen, je weet waar je nu bent. In de chronologie. En dat hebben we al besproken. Want in Matteüs 24 kwamen we dat precies hetzelfde tegen. Terstond na de verdrukking van die dagen, en dat is dus het eind van de 70ste week van Daniël, de 3,5-jarige verdrukking. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten des hemels zullen bewogen worden. En wat gebeurt er dan? Dat staat er hier in Openbaring 6 niet bij, maar waarom ook, dat weten we. Want dan verschijnt de zoon des mensen op de Olijfberg met een aardbeving enzovoorts. Kortom, Openbaring 6 vers 12 noemt het de kenmerkende gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar ben je dus terechtgekomen. En dat klopt dus precies. Vrede, oorlog, honger en dood. Tweede deel van de 70ste week. Dan de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Zijn verschijning voor Jeruzalem. Op de berg die voor Jeruzalem ligt, Zacharië 14 enzovoorts. En dus de verwoesting van de stad. En dat betekent dus inderdaad het einde van de 70ste week van Daniël. En dan verder, en de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten en overduizenden en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf, wie het maar waren. Zij verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Eerst even der aarde. Dat is voor ons altijd bij het lezen van de Bijbel een twijfelachtige term. Nee, we weten wel wat er staat. Maar aarde kan ook, staat niet met een hoofdletter, hè? Het is niet de planeet die aarde heet. Om een heleboel redenen niet. De eerste is dat er zo'n ding niet bestaat. En de tweede is dat het woord dat ook niet betekent. Het woord aarde is de aanduiding van of het droge land ten opzichte van de zeeën, of het is de aanduiding van alles wat hier beneden onder de zon is, onder de hemel, aarde tegenover hemel. De andere was aarde tegenover land. Maar je kunt ook nog hebben aarde tegenover andere aarde. Want het woord Eretz kun je net zo goed vertalen. Dat Hebreeuws staat maar goed. Kun je net zo goed vertalen met land. En dan is het het ene land tegenover het andere land. Dus je weet nooit, moet uit het verband blijken. Je weet nooit of het gaat over de hele wereld. Of dat het misschien alleen maar gaat over Eretz. Dat is dit woord eigenlijk. Eretz Yisrael. Dat wil zeggen, het land Israël. Dus als de aarde staat, moet je altijd even opletten of het niet een veel beperktere betekenis heeft dan het woord lijkt te hebben. Het land. Dat is één ding. Het andere is dat het zijn tegenstrijdige begrippen. De groten en de rijken en de overste over duizend en machtigen. En dan meteen en alle dienstknechten en alle vrije. Daarmee heb je toch iedereen gehad, lijkt mij. Je vraagt je alleen af, hoezo koningen en groten en rijken? En het antwoord is, in de eerste plaats, chronologisch, wordt hier gesproken over het Joodse volk. En dat valt sowieso te rubriceren als een volk van koningen, want het zou een priesterlijk koninkrijk zijn. Zij zouden oversten zijn. Zij zouden rijk zijn, dat zijn allemaal profetieën die dat zeggen. In het Oude Testament al, bij hun bekering namelijk, als ze alsnog tot volk van God gesteld worden, enzovoort. Hè. En dan zijn ze machtigen, maar tegelijkertijd zijn ze dan ook dienstknechten. Van Christus namelijk. Maar tegelijkertijd zijn ze ook vrijen. Net als wij overigens hoor. Want voor ons geldt het ook, we zijn koningen, priesters, althans daartoe zijn we geroepen. Niettemin zijn we slaven. Dat is dit woord, hè, dienstknechten. Niettemin zijn we vrijgelatenen des Heren, heet het dan. Ik weet dat het 1 Korinthe 7 was of zo, waar het staat. Enzovoort. Het is maar van welke kant je bekijkt. Dus ik zou op die termen nou niet ingaan, wat dat zo kan zijn. Maar er staat, zij verborgen zichzelf in de spelonken en, of namelijk, in de steenrotsen der bergen. Maar die termen hadden we al lang bovenop liggen. Ja. Omdat, wat gebeurt er ook alweer aan het eind van de 70e week van Daniël? Zon, maan en sterren verduisterd. Jawel, de wederkomst van Christus, de verwoesting van Jeruzalem, de vlucht uiteindelijk van het laatste overblijfsel, gelovig overblijfsel uit Jeruzalem naar de spelonken, namelijk de steenrotsen der bergen. Want dit zijn de termen waarmee in het Oude Testament reeds de vluchtplaats van het gelovig overblijfsel beschreven wordt. Petra namelijk, en omgeving. Dat heet steenrotsen der bergen en de kloven der steenrotsen enzovoort. Als je er geweest bent, weet je waar ik het over heb en anders is het moeilijk uit te leggen. En in ieder geval spelonken, duizenden bewoonbaar. Enzovoort. Die staan leeg. En daar gaat het dus over. Die gebeurtenissen aan het eind van de 70e week. Zie? Zij zeggen dan ook, tot de bergen en tot de steenrotsen valt op ons. Dat heeft helaas tegenwoordig ook uitleg nodig. Want als je nou verbergt in een spelonk, dan roep je toch niet meer. Hoop je toch niet dat via een aardbeving het zaakje instort, zal ik maar zeggen. Maar vallen betekent met grote kracht van boven komen, dan wel overdekken. Zodat de Heilige Geest ook inderdaad op iemand kan vallen. En daarmee over of boven iemand komt. Niet te verwarren met in iemand komt, want dat is nog altijd wat anders. Dat is een ander onderwerp, dus dat ga ik niet uitleggen nu. Maar dit is de betekenis van dat woord vallen. Dan komt er iets met kracht over of boven. En eventueel van boven. Zoek het maar eens na. En wat het dus betekent, is niet te verpletteren ons, maar het betekent bescherm ons van boven. Overdek ons. Niet een overdekkende vleugel. Niet een, afgodsbeeld, weet je wel, de gruwel der verwoesting. Want die heet bij gelegenheid een overdekkende vleugel. Maar hier is de overdekkende steenrots. En dat laat zich raden, want de steenrots is Christus. Dat is waar het over gaat. En vervolgens is van toepassing psalm wat het maar was. Wie in de 91. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Hebben we die? Nou ja, dat is het dus. Hè. En daar zijn talloze uitspraken over. Hè. Dus valt op ons en verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zitten van de toorn des lams. De Heer laat dat gelovig overblijfsel ook vluchten naar een speciale plaats waar het beschermd zou zijn, waar het veilig zou zijn voor de toorn Gods. De toorn van het lam. Want de grote dag zijns toorns, impliciet dus de grote verdrukking, de grote dag zijns toorns is gekomen, breekt nu aan. En wie kan bestaan? Wie kan dat overleven als zondig mens? En hier zie je dus opnieuw dat als je 1000 jaar in de 70ste week aan elkaar hebt in je gedachten, dat je niet uitkomt. Want hier staat die grote toorn, die dag zijn toorn begint hier. En je had net gedacht, die is nou net over. Want aan het eind daarvan komt die verduistering van zon en maan. Maar het punt is, nee, nu komt hij, hierna komt hij over de rest van de wereld. En dat is dan ook wat beschreven wordt in wat hierna volgt. De 7 bazuinen, dan wel de 7 violen, schalen, of hoe het maar heten mag, die visioenen die hierna volgen. In 2 rijen overigens uiteengezet, maar dat doet er nou verder niet toe, even nog. Waar het om gaat is dat we hier inderdaad terecht zijn gekomen bij de grote toorn die zou komen over alle volkeren. En dat wordt vervolgens wel degelijk bevestigd in hoofdstuk 7. Want lees maar mee. Na deze zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde. Iemand beweerde echt dat volgens de Bijbel de aarde vierkant is. Niet dat, dat hij dat geloofde, maar hij zei, het is in ieder geval zo dat uit de Bijbel geen wereldbeeld te construeren is. Maar daar moet men zijn huiswerk over doen. Hoek is, het woord betekent richting. En in sommige kringen wordt de term nog steeds zo gebruikt. En wordt richting gemeten in hoek. Dat wil zeggen in booggraden. Een koers van 90 graden, waar vaar je dan naartoe? Naar het oosten. Noord is 0 en dan rechtsom 360 graden, dus 90 graden is pal naar het oosten. Zo werkt dat. Het is een hoek. En ik weet niet of je wel eens iemand bezig gezien hebt met een koers uit te zetten. Dat gaat met 3 hoekjes en passers. En met boogmeting enzovoorts op de kaart. Hoek is gewoon richting, dat is alles. Dus de 4 hoeken der aarde is gewoon noord, oost, zuid, west. En daarmee is het de hele aarde. Dat is wat het uitbeeldt. En het is niet nieuw, die uitdrukking, want die komt hiervoor menigmaal voor. Dus ik zag de 4 engelen op de 4 hoeken der aarde, houdende de 4 winden der aarde. Maar wind is hetzelfde als hoek in de praktijk. Windrichting namelijk, dikwijls. Maar vooruit. Maar de 4 engelen houden die winden vast, bedwingen die winden. Houden is niet maar vasthouden, is bedwingen. Onder controle houden. Opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog enige boom. Vooralsnog, maar die winden die zouden waaien, zijn een uitbeelding van die toorn Gods. En men leest het Oude Testament. Ik kan het onmogelijk met u doen, want daar zijn we nog jaren bezig. Maar er wordt gezegd dat die toorn God zal komen inderdaad als een storm, als wind van Gods wegen, als hij zal blazen met zijn neus. En het woord neus in zichzelf betekent ook al in de praktijk impliciet toorn, vanwege dat snuiven dat erbij hoort. Dat is Bijbelse taal. Maar het zou niet gebeuren, ook niet tegen enige boom of zee. Maar zee staat voor de volkerenzee en enige boom staat voor enig volk, want een boom is de uitbeelding van een volk, een geslacht, dus denk maar een stamboom, enzovoorts. Helemaal geen moeilijke symboliek. Maar die vier engelen staan die winden vast te houden, bij wijze van spreken. Er gebeurt nog niks. Dat wil zeggen, er is nog enig uitstel voordat die toorn gods definitief losbarst. En er staat ook waarom. Want er staat, vers 2, en ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon. Dat is dus vanuit het oosten. Maar al dit alles komt uit het oosten. De Heer zelf komt uit het oosten, maar de verdrukking kwam als een bliksem, weet u nog, uit het oosten. Dat was weer Matthäus 24, we hebben het allemaal gelezen. Ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke gegeven was de aarde en de zee te beschadigen. Want dat zouden ze doen, zou die winden loslaten, maar dat deden ze nog even niet. Hè? Want er wordt gezegd, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schots zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Met andere woorden, die toorn gods, die wordt in de praktijk nog een poosje uitgesteld, want eerst moeten er dienstknechten gods worden aangesteld. En die worden nou genoemd vanaf vers 4. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren of werden verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Azer waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Ja, ik moet hem eigenlijk helemaal uitlezen. En daarna zeg ik, voor degenen die denken dat dit allemaal symboliek is, zeg ik, oké, dan wacht ik even nu. Verklaar dat dan maar. Wat betekent dat dan? Dan kom je echt niet uit, hoor. Bij 144.000 kom je nog net uit dat het 12 kwadraat is, maal 1000. 12, dus het is een getal 12 maal 12, 12 op het hoogste niveau, zal ik maar zeggen. En het getal 12 in de praktijk is de uitbeelding van het koninkrijk van Christus. In de praktijk. Meer fundamenteel, het is de uitbeelding van heel de schepping die geacht wordt zijn koninkrijk te zijn. Vandaar dat 12 ook de cirkel is. Het rond is 12. Vandaar de 12 maanden van het jaar, 12 tekens van het dierriem, 12 cijfers op de klok, wat het maar is, de tijd, enzovoorts. Het wordt geacht alles in één te bewaren, zal ik maar zeggen. En dit zijn dienstknechten van dat koninkrijk, dus het zijn er 12. Dus een beetje weinig, 12 maal 12 dan, dat lijkt me niet genoeg. Dus worden 12 maal 12.000, vooruit dan 144.000. Dat is het. En daarna, dit is nog redelijk, maar dan geloof ik ook dat dat klopt, dat het daarom zo is. Maar daarna, uit al die 12 stammen van Israël, uit elk van die stammen Israël apart genoemd 12.000. Ik zou niet weten wat je daar overdrachtelijk nou mee zou kunnen aanvangen nog. Behalve dan dat het gewoon letterlijk is. Waarom ook niet? We hebben het altijd maar over Joden, het Joodse volk en het Joodse volk dat door Mozes geleid werd in de woestijn enzovoort. Maar het is zulke onzin. Dat was niet het Joodse volk, dat was Israël. En het waren 12 stammen en niet 2. Of 1, Juda. Die heb je toch, hè? En Israël, 12 stammen, werden geroepen tot koninklijk priesterdom, dan wel tot priesterlijk koninkrijk, tot uitverkoren volk, tot verkregen volk om te verkondigen, enzovoorts. Nou, dat gaan ze in de toekomst alsnog doen na hun bekering. En dan weet je ook waarom het tijd kost, want ik denk dat die 144.000 verzegelen als zodanig een zegeltje opplakken, dat van Gods wegen snel gebeurd is. Bovendien, dan worden er 144.000 van de gemeente uitgestuurd met een sticker. Bij wijze van spreken, nee, ik bedoel niet te spotten, maar ik wil maar zeggen, dat is zo gebeurd, hoor. Desnoods een paar dagen als het één voor één moet. Maar dan heb je het ook wel gehad. Maar dat het wat langer duurt, is omdat ze worden niet maar verzegeld. Ze moeten eerst tot geloof komen. En zover is het niet, want de 70ste weken zijn alleen bestemd over Juda. En aan het eind van de 70ste week is er officieel alleen een bekeerd Joods volk. En daarna is nog maar de vraag hoeveel Joden dat dan zijn. Weinig. Een overblijfsel namelijk. Toch? Daarna dus moet eerst het evangelie gepredikt gaan worden door dit kleine overblijfsel uit Juda aan de rest van Juda en vervolgens aan de overige stammen van Israël, de andere 10. En daaruit moet uit elke stam minstens 12.000 tot geloof komen, omdat die verzegeld kunnen worden. Ja.
En er wordt hier gesproken over die 12 stammen. Waar zijn dan, is er dan nog een deel van Juda en van Benjamin ergens even voorgedaan dan?
Jazeker. Want degene die naar Petra vluchten in Jordanië komen uit de Joodse staat. Maar tot vandaag nog steeds is het merendeel van de Joden in de diaspora. Dat wil zeggen, is niet in de Joodse staat en is zelfs niet sionistisch. Dus een groot deel van de Joden bevindt zich nog gewoon in de rest van de wereld, waar zelfs die grote verdrukking nog maar niet begonnen is, officieel. Dus dat komt ook nog. Want waar het primair om gaat, en dat is iets wat we goed in de gaten moeten houden, waar het om gaat is dat hier het koninkrijk van Christus gevestigd zou worden onder of over, hoe je dat maar zegt, de volken. Voor dat doel moeten volken tot geloof komen. En het Joodse volk wordt kennelijk vertegenwoordigd door de een of andere vorm van Joodse regering. En als die tot bekering komt door de naam des Heren aan te roepen, dan is volgens het recht, volgens de wet, is het Joodse volk dan tot geloof gekomen. Hoeveel er dat er zijn, misschien maar één. Theoretisch, dat geloof ik niet, maar theoretisch. Maar daar hangt het wel op. Ja, goed, ander voorbeeld. In de dagen van de Heer Jezus, de discipelen, en zeker ook in de dagen van Handelingen, kwamen Joden bij duizenden tot geloof. Men lezen de eerste paar hoofdstukken van Handelingen. Bij duizenden, alleen al in Jeruzalem. Hoeveel inwoners waren er eigenlijk in Jeruzalem? Hoeveel procent van de bevolking was dat? Nou, ik denk veel. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat de Joodse regering, dat is het Sanhedrin, onder leiding van de hoge priester, die moest er niks van hebben. Hij op een enkel lid van het Sanhedrin na, maar officieel het regeringsstandpunt was nee. En dat wordt bij herhaling gedemonstreerd. Niet alleen in de houding van het Sanhedrin ten opzichte van de Heer Jezus, maar het is nog demonstratiever in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Waarbij Petrus en Johannes worden opgepakt en voor het Sanhedrin verschijnen. Eerst in de gevangenis en daarna verschijnen ze alsnog. En daarna nog een keer Petrus, ook voor het Sanhedrin enzovoorts. Daarna, en die kon in de nacht kon die gewoon de gevangenis uitlopen, weet je nog. Nou goed, maar voor het Sanhedrin verschijnen. En op een hoog niveau krijgen we ineens Handelingen 7. Waar Stefanus opgepakt wordt en een lange redenvoering houdt tegen het Sanhedrin. En de man wordt niet vrijgelaten, die wordt gedood. En dan is de vraag, hoe vaak heeft het Sanhedrin de Heer Jezus nu al verworpen? En ook Stefanus spreekt het Sanhedrin aan als het volk, alsof het volk is. Hij negeert dat er gelovigen zijn onder de Joden, die zijn er zat, veel. Maar het Sanhedrin vertegenwoordigt in rechten, juridisch dus, het volk, en dat is ongelovig, en daarom kunnen wij ook tot in onze dagen zeggen, het Joodse volk is ongelovig, als volk, ongeacht hoe groot het percentage Joden is wat gelovig is. Heeft er niets mee te maken. En waar het in de toekomst om gaat, is dat de Joodse regering, Of dat Sanhedrin heet of Knesset, dat weet ik niet. Maar dat de Joodse regering officieel de naam des Heren aanroept. En dan, als dat gebeurt, is officieel het Joodse volk tot geloof gekomen. En dat is wat telt. Hebben jullie? Nou goed, dat is wat aan het eind van de 70ste week gebeurt. En we hebben er voorbeelden van. In een paar keer dat in het Oude Testament Joden in de allerhoogste positie die onder de Joden maar denkbaar was, namens het volk belijdenis deden van de zonden, niet van henzelf, want die hadden ze niet, maar van het volk. En ze zeiden, wij hebben dit en wij hebben, hij niet, maar hij zei wij. En het mooiste voorbeeld in dit verband is natuurlijk Daniel. De hoogstgeplaatste Jood in zijn dagen, er was maar één man hoger, dat was de koning. Maar die was geen Jood uiteraard. Dus hij was de hoogstgeplaatste Jood. En in Daniel 9, maar ik denk dat ik dat verteld heb. Dat doe ik altijd als ik Daniel 9 moet bespreken, vanwege die 70 weken, die paar versen. Maar al die voorgaande versen gaan over het gebed van Daniel. Die dus doet wat uiteindelijk de hoogstgeplaatste Jood aan het eind van de 70ste week zal doen. En we hebben er een voorbeeld van in Salomo. Bij de inwijding van de tempel doet precies hetzelfde. Toch? En het komt nog een paar keer voor bij profeten. En ik meen bij Nehemia. Maar God, het doet er nou verder niet toe. Maar het gaat om het beginsel. En de prediking aan of in de 70ste week van Daniel heeft niet tot doel de bekering van de individuele Jood. Hoewel dat gebeurt natuurlijk. Langs die route moeten toch. Maar het heeft tot doel de bekering van het volk als zodanig. Dat wil zeggen, de bedoeling is dat de overheid, die in rechten het volk vertegenwoordigt, tot bekering komt. Maar daarna is het zaak dat de rest van de Joden tot geloof komt. En dan is het zaak dat vervolgens vanuit Juda ook de andere stammen zich onderwerpen aan de Heer Jezus Christus. Zoals in het verleden David eerst koning werd over Juda. 7 jaren, weet u nog? En aan het eind van die 7 jaren kwamen de andere stammen pas. Inclusief Juda, 12 stammen kwamen er toen, om David te vragen of hij alsnog koning over hem wilde zijn. En die parallel vind je hier dus ook. Met andere woorden, na de 70ste week is het zaak dat het evangelie terechtkomt bij de Joden waar ook ter wereld. Dat staat bovenaan het programma en daarna uiteraard de andere stammen van Israël. En ja, als u vraagt hoe lang duurt dat dan? Ja, dat weet ik niet, maar ik denk een paar jaar wel hoor. Dat lijkt me nog een krappe schatting, maar ik ben niet geneigd de zendingsijver van van degene die dan het evangelie prediken te onderschatten. Ik denk dat ze dat met grote inzet zullen doen. Zoals eenmaal ook binnen 1 generatie en eigenlijk binnen een paar jaar het evangelie gebracht werd over heel de wereld aan het begin van onze bedeling. En nu ik het er toch over heb en ver over de tijd ben, heb ik even op gewacht, kan ik ook nog zeggen wat er gebeurde in der tijd. Namelijk, het Sanhedrin verwierp de Heer Jezus Christus. Dat gaat door tot in Handelingen 7. Daarna krijgen we ze nog een paar keer hoor. Of Joodse leidslieden elders in de wereld, met name in Rome, maar dat doet er nou even niet toe. Maar het Sanhedrin wijst het af 3-4 keer. En dan lees je meteen, toen kwam de vervolging in Jeruzalem, na de dood van Stefanus, onder leiding van Saul van Tarsen overigens. Maar het resultaat was dat Joden uit Jeruzalem vluchtten en zo kwam het evangelie in Samaria terecht. En de beroemde kerkhistoricus, kardinaal Baronius, schreef, in het jaar dat het evangelie in Samaria terechtkwam, verwijzend naar Handelingen 8, kwam Jozef van Arimathea met zijn gezelschap van 12 man terecht in Brittannië, predikte het evangelie en daar kwam de koning, het koningshuis, tot geloof in Engeland. Heb je dat? Silurië, Brittannië, het zuiden van Engeland. En de clue is, dat is de parallel, die is niet van Baronius, maar die is voor mijn rekening. Terwijl het evangelie in Samaria komt, de hoofdstad vroeger van de 10 stammen van Israël, met name van Efraïm, kwam het evangelie wel degelijk terecht bij de echte Efraïm. En daar kwam de regering, Letas en was, hij sprak Frans, hè? Maar goed. Er kwam de regering, de koning, tot geloof. En daarom geldt tot in onze dagen binnen de Rooms-Katholieke Kerk nog steeds dat het eerste volk dat overging tot het christendom was het Britse volk. Hebben die? En vandaar dat de Britse kardinalen, de bisschoppen, de eerste plaatsen innemen, want die zijn genummerd bij een concilie. De meest eervolle plaatsen. Daar komt het vandaan. Dat staat historisch vast. Niet dat toen alle Engelsen tot geloof kwamen. Engelsen waren er nauwelijks trouwens. Het waren Britten. Maar in ieder geval, de regering kwam tot geloof. En dat is waar het over geldt. Dat is bepalend voor het volk. En andersom geldt dus ook voor de heidense volkeren. Als zij in het geloof niet blijven, zullen zij afgesneden worden. Let op de koningshuizen. Dat is de norm. In het Oude Testament ook. Wat het volk deed, deed het volk. Maar het ging om of de koning deed wat goed was in de ogen des Heren. En er staat, hij deed zus en hij deed zo. Die is bepalend, want die heeft de macht en is de personificatie van een heel volk. En dat geldt in laatste instantie natuurlijk voor Christus. Maar goed, ik hoop dat het enigszins duidelijk is. Waar het over gaat is namelijk dat na de 70ste week van Daniël eerst Israël tot bekering gebracht moet worden. In ieder geval zodanig dat er uit elke stam van Israël 144.000 verzegeld kunnen worden om vervolgens het evangelie te prediken aan de overige volkeren. Want daartoe is Israël oorspronkelijk geroepen, reeds bij de uittocht uit Egypte. En dat zal in de toekomst gebeuren. Maar terwijl er gepredikt wordt, barst ook de toorn Gods los uiteraard. Zo was het in de Joodse staat in de 70ste week van Daniël. Zo zal het daarna ook zijn in de volgende jaren onder de volkeren. Nou goed, daar moeten we dringend bij laten. Zullen wij de Heer danken? Wij danken u, Vader in de hemel, voor dat woord dat u ons hebt nagelaten. Dat woord dat ons natuurlijk spreekt over hetgeen u in het verleden tot stand gebracht hebt. En dat u uw leven voor ons gegeven hebt toen wij nog zondaren, krachtelozen, nog vijanden waren. Maar we danken u ook dat het ons spreekt over uw werk in deze tegenwoordige tijd. Een werk weliswaar verborgen voor de wereld, maar niettemin aan ons geopenbaard. Een werk waaraan wij deel mogen hebben ook. Maar boven alles dat we kunnen uitzien naar die toekomst, omdat u ons ook die voorgehouden hebt. Zodat wanneer wij werkelijk belangstelling hebben voor u en voor uw werk, wanneer we ons daarop richten, dat we ook deze dingen mogen leren verstaan. En mogen zien hoe alsnog deze oud-testamentische profetieën vervuld zullen worden in de dagen van uw wederkomst. Wij danken u dan dat we daarna mogen uitzien. En onderweg daarnaartoe ons geborgen mogen weten bij u. Dat wij reeds nu mogen schuilen in die schuilplaats des Allerhoogsten. Dat wij reeds nu mogen schuilen in die rots. En dat we daar ons geborgen mogen weten bij u. En dat u voor ons zorgt, opdat uw werk aan ons voortgang zou vinden. Daarom danken we u weer dat we hier vanavond mochten zijn, dat woord mochten openen, ons mochten bezighouden, niet met wat de wereld doet en verwacht, maar mogen weten wat u doet en wat wij mogen verwachten op grond van die kracht die in ons werkt en die straks in de wereld zal werken. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.